Als ik de sfeer van de gebeden proef, dan moet ik heel erg denken aan dat lied van Laat uw glorie zien. Laat uw glorie zien aan de mensen om ons heen. Als wij samen u aanbidden en in eerbied voor u staan. Dat dan God zijn glorie laat zien aan de wereld om ons heen. Wat ook al in de voordienst gezegd werd. We leven in zo'n gebroken wereld. En we kunnen haast niet anders. En soms doen we dat met opzet, soms doen we dat per ongeluk. Maar dan ons toch een beetje af te sluiten voor alle pijn en gebrokenheid die er is. Anders zouden we gewoon gek worden. Als u bidt, de ziekenhuizen liggen vol. Nou, je zou eens een rondje moeten lopen door het ziekenhuis en je hart breekt. Je hart breekt van mensen die daar eenzaam zijn. Niemand die ze opzoekt of die misschien doodsbang zijn te overlijden of al die dingen. En ons hart is zo, Heer, laat uw glorie zien. Laat uw glorie zien. Er is geen andere oplossing dan Jezus. Er is geen andere oplossing. En dit is niet het bruggetje naar de preek. Maar het is iets wat ik zo ervaar. En eigenlijk ben ik maar even zo brutaal om een gebed uit te spreken. Ik heb net de microfoon toevallig, dan hoort iedereen het goed. Waarin we dat gewoon uiten. En als ik dat bid, en dit is gewoon spontaan zou je kunnen zeggen, of profetisch of iets ertussenin, ik weet het niet. Dat hetgene waarin u verlangt dat God zijn glorie laat zien, dat u dat op dat moment voor Gods troon brengt. Dat kan een persoon zijn, dat kan een zieke zijn, dat kan een situatie zijn, wat dan ook. En ik stop nu met praten en we gaan daar gewoon even mee naar Jezus. Heer, ons gebed is zo, laat uw glorie zien. Aan die wereld in nood. Waarvan de meesten u niet eens kennen. Ze kennen uw naam, maar daar houdt het voor de meesten. Heer, maar ze hebben zo nodig uw glorie. En er zijn zulke hartverscheurende situaties. Ziekenhuizen die vol liggen. Mensen die, waarvan hun leven verscheurd is. Waar angst regeert in plaats van liefde. Heer, en we leggen dat in uw hand. En we bidden, toon uw glorie. Toon uw liefde. Toon uw redding, Heer. Toon uzelf. Heer, en help ons. Help ons om, als we dat ook gezongen hebben, dat we dat lichtje laten schijnen. Dat we in die donkere tijden van mensen, dat we daarmee het licht van uw liefde kunnen meenemen en dat kunnen laten schijnen. Licht van troost, licht van heling, licht van redding, licht van liefde, van geborgenheid, van herstel, van vrede. Heer, dat we dat licht mogen laten schijnen. Laat uw glorie zien. Heer, en hierbij dragen we aan u op, wat ook ons zo bezighoudt. En we bidden, laat uw glorie zien. In Jezus' naam bidden we dat, want we geloven dat Jezus dat zou bidden. Amen. Amen. Hoe begin je nu, hè? Wat fijn, een heerlijk evangelisch woord, om weer bij jullie te zijn. Ik vind het leuk, ik vind het gewoon leuk om hier te zijn. En ik vind het een voorrecht om met jullie het woord van God te mogen delen. Gewoon uit de Bijbel, van wat ik geloof, wat in Gods hart is om dat te mogen delen. En dat is ook ons hart. En ik wil gewoon ook even iets delen van waar mijn vrouw en ik nu zijn. Mijn vrouw heeft over 2 weken een theaterproductie. En het hele hart achter die theaterproductie is, ja dat is hem wel, maar nog even niet. Het hele hart achter die theaterproductie is mensen Jezus laten zien. Want heel vaak willen we mensen wel naar iets meenemen waar ze iets van God ontdekken. Maar een dienst is meteen wel heel erg hardcore. Hè? Meteen wel heel erg recht in je gezicht. En het is ook niet altijd compatible. Betekent niet dat mensen altijd snappen wat er gezegd wordt. Dus wat mijn vrouw gedaan heeft, die heeft een theaterstuk geschreven met prachtige standbeelden. Ik weet niet of iemand wel eens gezien heeft, Dolorosa? niemand in het echt gewoon. Ja, wandeltheater, ja. Ja, was het wat? Wilt u het even? Nee, ga niet doen. Ja, maar het is waar dat je daar een niet-christen mee naartoe kan nemen en het evangelie superduidelijk is. En maar het is echt indrukwekkend. En ik werk op een school ook, 3 dagen in de week. Mijn directeur is daar 2 keer geweest toen ik nog in Deventer was. Die heeft niet zoveel met christelijk geloof, als ik hem goed begrijp. Maar die is nog een keer teruggekomen en zei, dit is te mooi om maar 1 keer te zien. Dit is indrukwekkend. Mensen die geen christen zijn, staan te huilen bij het verhaal van Jezus. Er gebeurt echt iets heel bijzonders. En de hele passie achter het theaterstuk is niet, laten we eens leuk theater maken. Maar hoe kunnen we mensen die niet in een kerk komen, laten zien wie Jezus is en wat Pasen betekent. Het is dit jaar in Haarlem. Ik weet dat is 48 minuten rijden. Maar er komen ook mensen uit België speciaal hiervoor. Dus als u denkt, ik wil iemand gewoon het evangelie laten zien. En ik neem hem gewoon een keer mee naar een mooie stad. Dan is dit een aanrader. En wilt u er ook voor bidden dat God daar zijn glorie laat zien. Ik wil gewoon om een indruk te geven het filmpje even laten zien. Dat zijn levende standbeelden. Dat is een van de krachtige dingen van het hele wandeltheater. Het levende standbeelden. En een paar van die standbeelden hebben ook Nederlandse prijzen gewonnen. Het is echt ook de top van Nederland wat je daar ziet aan standbeelden. En er worden dingen uit het leven van Jezus gespeeld en ineens staan ze stil en dan zie je al die details in zo'n verhaal. Dit beeld is Nederlands kampioen geweest, een aantal jaar geleden. Dat is een indrukwekkend moment, hè, dat eind. De glorie aan God. Ik heb altijd kippenvel. En als God het u op uw hart legt, voelt u zich niet schuldig als u het niet doet. Maar als God het op uw hart legt, wilt u bidden. Want er komen best wel niet veel christenen. Best wel veel niet-christenen, was de zin. En we willen echt dat zij God daar ervaren. En een van de spelers zei, het is niet alleen indrukwekkend. Maar er is een heel klein beetje van de vrezen des Heren. En dat is echt, echt bijzonder. En mensen, niet-christenen, kunnen daar geen woorden aan geven. Maar ze voelen het wel. Ze ervaren het echt wel. Dus als het iets is om iemand mee naartoe te nemen. Ik heb geen flyers mee. Ik ben helemaal niet goed voorbereid voor dit soort dingen. Maar bid ervoor dat God zijn glorie laat zien. Daarnaast, ik zelf ben bezig met het jongerenwerk op opwekking. En ook daar, we hebben zo'n verlangen dat God gewoon een soort Heilige Geestbom laat vallen of zo. Dat jongeren daar wegkomen en dat ze terugkomen en zeggen, het is net alsof je onder een bus bent gekomen. Je ziet er anders uit, je loopt anders, je praat anders. Omdat God ze heeft aangeraakt. En ook daar, dat is een grote verantwoordelijkheid. Ik ga er niet al te veel over zeggen. Maar het is een grote verantwoordelijkheid, want voor sommige jongeren is dat het moment waarop zij van God verwachten dat hij iets gaat doen. En God is trouw. Het is niet ons fantastisch ding, maar God is trouw. En er gebeuren hele bijzondere dingen. En we hebben sinds vorig jaar hebben we een tent waar 7000 jongeren in kunnen. En bid daarvoor dat God daar zijn hand machtig beweegt. Weet je, of ze ons onthouden kan ons niet zo schelen als ze God maar onthouden. Dus bid voor ons en dat we goed omgaan met de verantwoordelijkheid. Dat we daar kunnen dienen, dat we ons hart rein houden. En dat God daar de ruimte krijgt die hij meer dan verdient. Dus als God het u op het hart legt, bid voor mijn vrouw met Dolorosa. Misschien wel iets om te komen. En bid voor ons team voor opwekking. Dat was wat ik eventjes over ons wou zeggen. Vanochtend is best wel voor mij een kwetsbare preek. En dat begint al met de eerste tekst. Psalm 139. Daar staat, ik ga het vast verklappen. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Misschien kent u die tekst wel. Het is best wel een beetje bekende tekst, soms ook op tegeltjes. U kent mijn zitten, mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd, al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heere, u weet het alles. Ik vind dit een beetje een tekst, daar heb ik een soort liefde-haatverhouding mee. Mag je dat zeggen? Nou, ik heb het net gedaan. Want aan de ene kant vind ik het heel mooi dat Jezus mij kent, dat God mij kent. Aan de andere kant denk ik, hij weet echt alles. Ook daar waar ik niet zo trots op ben. Ook daar waar ik gigantisch op mijn snuffert ga. Daar waar ik met mijn kop tegen de muur loop of mezelf wel met mijn kop tegen de muur zou willen slaan. Hij weet het. Als ik iets bedenk nog voordat mijn mond uitkomt, heeft God het al helemaal begrepen. Ook als het iets is wat niet leuk is. Ook mijn schaduwkant kent hij. Mijn zitten, mijn staan, mijn liggen, mijn gaan. Hij weet het allemaal. En het hangt best wel af van het beeld wat je van God hebt, maar ik vind het ook best wel een beetje scary. Dat is Engels voor beangstigend. Ik vind dit spannend. Ik vind dit spannend. Dat God alles ziet van mij en alles weet van mij. Dat als iemand mij iets aandoet en ik denk iets slechts, dat ik denk, zak toch in de whatever. Ja, ik moet wel evangelisch verantwoord blijven, hè? Dus, dat God die zin dan weet wat er aan het eind kwam en denkt, wow, wat hij maar denkt daarover. God weet het van mij. En van u. En dan gaat het nog verder. Volgende dia, want u hebt mijn nieren geschapen. Gaan we verder bij dezelfde psalm in vers 13. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. En dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, mwah. Want ik weet wat er achter zit, hè. Ik ben gisteren naar zo'n Turks kappertje geweest, dus dat zit nu helemaal goed. Maar ik weet wat daarachter gebeurt, achter die hersenpan. Ik weet wat er niet mooi is. En dan denk ik, en dan kijk ik in de spiegel, denk ik, nou, heer, bij die ander klopt het, maar volgens mij is bij mij wat misgegaan. En die momenten hebben we allemaal, hè. Dat we in de spiegel kijken en denken, mwah. Wat is hier misgegaan? Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zijn alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Wat ik hier heel bijzonder aan vind, is dat ik soms denk, hier, waar ging het mis? Waar ging het mis toen u mij maakte? Want u ziet een spreker, u ziet iemand die van buitenaf het misschien wel helemaal voor elkaar heeft, die op een podium op opwekking staat, daar voor 7000 jongeren spreekt en denkt, nou die gast 5 sterren, like. Maar achter de schermen is mijn leven net zo verbroken als uw leven en uw leven net zo verbroken als mijn leven. En heb ik de worstelingen die u misschien ook hebt of die u misschien hoopt nooit te krijgen? En dan leven we ook nog weer in een samenleving waar mensen gedefinieerd worden door hun falen. Want laten we eerlijk zijn, als er een evangelisch leider valt, dan leest niemand zijn boeken meer. gaat niemand meer naar zijn preken, want hij heeft gefaald en dat is alles wat hij is op dat moment. George Ferrer, de oprichter van Operatie Mobilisatie, zei: het christelijk leger is het enige leger wat zijn eigen gewonden afmaakt. Wij kijken naar elkaar en wij zien vaak het falen van de ander als hetgene wat die persoon bepaalt. Sterker nog, wij kijken naar onszelf en als we naar onszelf kijken, dan is een groot deel van ons zelfbeeld bepaald door wat wij fout doen. Als ik naar mijzelf kijk, dan zie ik heel groot, met knipper, neonletters, ledlicht, verschillende kleuren wat ik fout doe. En ergens daaronder nog een paar dingen die per ongeluk goed gingen, bij wijze van spreken. Wij definiëren bij falen. En even voor alle duidelijkheid, ik vind wat er gebeurd is fout. Maar die hele MeToo-discussie, van er heeft ooit eens een man aan een vrouw gezeten, wat hij niet had moeten doen, en waarvan die van mij een ram in zijn gezicht mag hebben, bij wijze van spreken, figuurlijk, voordat u mij voor geweldenaar en dat soort. Maar ineens gaan we niet meer naar films van iemand die 30 jaar geleden iets heeft gedaan wat fout was. Want wij definiëren bij falen. Wij kijken niet eens meer naar persoonlijkheid. We kijken niet eens meer of het zelf zo is. Maar als het gerucht er is, dan is die persoon afgedaan, want hij heeft gefaald. En dan zeggen we, waar rook is, is vuur. Nou, even voor alle duidelijkheid, waar rook is, is rook. Toch? Ja, waar rook is, is rook, niet altijd vuur. Er zijn dingen over mij gezegd, ooit eens, vroeg, toen ik jong was. Die waren niet waar, maar mensen dachten, waar rook is, is vuur. En ik had afgedaan. Ik kon gaan, ik kon stoppen en ik voldeed niet meer. Terwijl het niet waar was. Maakt mij niet zielig of zo, maar dat is even het beste voorbeeld wat ik heb. En dan heeft God ons gemaakt. God heeft gezien waar het begon. He, geborduurd. Ik weet niet helemaal hoe dat eruit ziet, maar geborduurd. Mijn oma deed dat, maar ik heb dat verdrukt. En hij heeft het begin, het formeloze begin gezien. Hij heeft het gezien waar het, hoe het gemaakt werd. En hij weet dus precies uit welk hout jij en ik gesneden zijn. En hij weet waar de noesten zitten. Hij weet daar waar het hout niet zo mooi is of juist heel sterk. Daar waar, omdat we ook in de gevallen wereld leven, daar waar het hout zijn zwakke plekken heeft. En hij vond het zo belangrijk, dit vind ik echt bijzonder, dat hij er een verslagje van heeft laten maken. Staat er, hè? En ze alle werden in uw boek beschreven. Staat niet bij dat hij het zelf doet, dus ik denk dat hij een verslagje heeft laten maken. Waarom zou God een verslagje willen laten maken? Nou, dan ga ik nadenken en mijn invulling, ik weet niet of dit theologisch verantwoord is, maar mijn invulling is, God vergeet niet, hè? Duidelijk. Dus God had het verslag niet nodig. Maar God wilde dat jouw begin nooit vergeten zou worden. Waarom zou die anders een verslagje maken? Dat toen jij ontstond, en ik zeg even jij, maar als u bent, bedoel ik u, maar ik zeg jij. Toen jij begon, vond God dat zo belangrijk, dat hij had, ik wil dat het nooit vergeten wordt. Want jij begint. Daar waar niemand het zag, alleen God. Dat hij zei, maar dit mag nooit vergeten worden, want jij mijn kind begon. Bijzonder, hè? Ik vind het tenminste heel bijzonder. Ja, ik zie een paar ja en anderen denken, moa. Nou, even over falen en succes. Gaan we even een filmpje kijken. Ja, nou dit is heel herkenbaar. Want dit is voor mij ook een therapeutisch filmpje. Mijn vrouw die doet dus aan theater en dans. Die heeft een eigen theaterschool gehad binnen een bijbelschool. En ik ging een keer, en toen zei ik tegen een liefhebbende man geïnteresseerd. Ik zei, zal ik een dagje komen kijken, schat, op jouw school? En mijn vrouw is een beetje van de practical jokes. Ja, dit is echt waar, dat is echt waar. Wat mijn vrouw deed, is, dit is niet gelogen. Toen wij verkering hadden en ik ging mijn neus snuiten. Net als ik mijn neus snoot, trok ze de zakdoek weg. ja, even nadenken wat er dan gebeurt. En dan sta je daar. What the heck, weet je wel. Nou, dat is mijn vrouw dus. En wat ze dus deed, dat ze zei, oh, kun je donderdag met haar onschuldige lieve gezichtje. En ik niets vermoedend, naïef, vertrouwen, zei, ja, ik kan donderdag wel. Dus ik ging mee en we zouden naar Ede gaan, dacht ik. Maar we gingen ineens naar Velp en ik zei, waarom gaan we naar Velp? Ja, vandaag is de les daar. Ik nog steeds vol vertrouwen, naïef, was het de klassiek balletles. Nou, je hebt dansers, dan heb je gewone mensen, dan heb je Harken en dan heb je mij. En allemaal spiegels, dus ook geen verbergen aan of zo, hè? En echt waar, ik heb verbeterd wat die mannen daar deden, echt waar. Dat waren nog echt talenten wat je net zag. Dus ik heb daar staan balletten en dat was echt geen toetoe, gelukkig. Ik heb nog wel een beetje waardigheid gehouden. Dus voor mij is dat heel, ja precies. Dus voor mij was dat therapeutisch, dat filmpje. Maar wat ik ermee wilde laten zien is, niet iedereen kan alles. En als we nu die mannen beoordelen op hun danskwaliteiten, dan hebben ze gefaald in het kwadraat. Maar zijn dit nu slechte mannen omdat ze niet kunnen dansen? Totaal niet. Sterker nog, ik denk dat het leuke vaders zijn. Als dit is wat je doet voor je dochter, denk dat je een leuke vader bent. Of je zit onder de plak. Maar ja. Ja, nu is het zo dat in elk huwelijk is wel eens ruzie. En niemand weet waarom vrouwen dat doen. Ja, dit durf ik best waar mijn vrouw niet bij is, hè? Dat snap je wel. Maar ja, soms is het echt zo, hè? Dan hebben we ruzie en dan denk ik, ik heb geen idee hoe we hier kwamen. En ik heb ook, weet ook niet waarom het is, maar dan blijken we ruzie te hebben ofzo. Maar die mannen worden dus niet gedefinieerd door wat ze niet kunnen. En toch is dat wat we doen. En wat we doen is dat bij onszelf ook. Op de volgende dia, dat is niet mijn test, maar ik heb iets meer dan een jaar geleden heb ik een test gedaan over hoe ik eigenlijk een beetje in elkaar steek. Want ik liep in mijn functioneren liep ik tegen een paar dingen aan en mensen frustreerde ik. En ik kwam erachter dat ik sommige dingen gewoon echt niet kon, hoe hard ik ze ook probeerde. En daar iemand binnen mijn team was zwaar gefrustreerd, het heeft ook geclashed. En dat heb ik voor een groot deel veroorzaakt. Grootste deel durf ik wel te zeggen. En ik dacht eigenlijk van mezelf, stommeling. Hoe kun je zo stom zijn geweest, dat elke keer als je iets probeerde te doen, dat je iets zou doen, dat je het beloofde, dat je het niet voor elkaar kreeg om te doen. Dus ik ging naar een coach en die zei, nou, ik heb een test. Die test is gebaseerd op Romeinen, 7 Life Languages. En gaan we eens kijken wat nou jouw manier van werken en communiceren is. En ik kwam erachter dat ik sommige dingen, dat ik die gewoon ook echt niet kon. Je hebt 7 dingen, 7 Life Languages. En 3 daarvan, daar stortte ik gewoon echt neer. 2 helemaal. En 3 daarvan stortte ik redelijk neer. En ik heb hem in het Nederlands gedaan, dus die woorden komen niet helemaal overeen. En toen zei ik tegen die coach, ik zei, wil je mij dan helpen met de dingen waar ik slecht in ben? En toen zei hij, nee. Ik zei, ja, maar daar ben ik hiervoor, dat ik die dingen niet meer fout doe. Hij zei, nee, ik ga je helpen om die dingen niet meer te doen als je ze niet hoeft te doen. Ik ga je helpen om te zorgen dat daar waar jij zwak bent, om daar zo min mogelijk brokken te maken door zo min mogelijk op dat gebied te functioneren. Daar weg te blijven als je niet echt hoeft. Ik kwam erachter, en ik vind het niet leuk om te zeggen, ik vind het zelfs lastig om te zeggen, maar ik kwam erachter, ik ben geen doener. Ik ben geen doener. Als ik, en ik zal zo ook uitleggen hoe dat komt, maar als ik iets wil doen, dan is uitstelgedrag echt een kernkwaliteit van mij. Ik heb zelfs wel eens een keertje, terwijl ik iets moest doen, een filmpje over uitstelgedrag gekeken. Nou, dat is wel ultiem uitstel. Dat was wel een leuk filmpje trouwens. En wat ik dus deed, was dat ik tegen mensen zei, ik ga dat doen, zodat ik voor andere mensen dacht, dan maak ik het leuker en makkelijker. Maar ik kreeg het niet uit mijn vingers. Dus stelde ik teleur. En dat deed ik keer op keer op keer. Ik kwam er ook achter dat ik een zorger ben. Ik vind het leuk dat het mensen goed gaat. En ik vind het soms belangrijker dat het hen goed gaat dan dat het mij goed gaat. Het is niet altijd handig, maar zo steek ik in elkaar. Dus ik zeg tegen mijn coach, maar dat heeft toch iedereen? Iedereen wil toch dat het een ander goed gaat? En die coach zegt, nee. Ik zeg, dat snap ik niet. Hij zegt, nee, dat klopt, dat snap jij niet. Dat zei hij echt. En ik ben een denker. Ik hou ervan, hè, dus misschien is het daarom logisch dat toen in mijn ruige oude leven dat ik op schaken zat. Ja, bijna David de jeugdkampioen geworden. Degene waarmee ik net wedijverde, hij is later Nederlands kampioen snel schaken geworden. Dus op zich kwam ik ermee weg. Maar ik hou ervan om dat te analyseren, te denken. En ik kwam erachter dat dat een kwaliteit was. Want ik dacht namelijk altijd dat alles wat ik kan, dat kunnen jullie ook. Alleen jullie kunnen ook wat ik niet kan. Dat is wat ik altijd dacht. Herkenbaar, hè? Want je vergelijkt altijd je met mensen die dingen kunnen die jij niet kunt. Of waar je slecht in bent. En dat deed ik dus ook. Dus ik dacht altijd, iedereen kan wat ik kan. Alleen de rest kan ook wat ik niet kan. Dus ik faal. Niet denkende aan dat God zei, ik ben bij jouw begin geweest. Ik weet precies hoe je in elkaar steekt. Ik weet hoe het geweven is of geborduurd. Ik weet je nieren. Ik weet, ik ken je hart. Ik ken het. Ik dacht daar niet aan. Ik dacht, ik faal en de rest niet. En toen ik daar dus achter kwam, kwam ik erachter dat ik dus dingen wel kon. En dat ik ook goede dingen had, maar dat ik ook schaduwkanten had. En dat God niet van zijn troon donderde, omdat ik schaduwkanten had. Dat God niet zei, ah weet je, ik kijk wel even niet, laat me even zitten. En als je klaar bent met falen, kijk ik wel weer opnieuw. Dat het niet zo in elkaar steekt. Maar wat ik al eerder zei, wij zitten in een wereld die helemaal om de buitenkant lijkt te gaan. Insta, Snapchat, voor de ouderen Facebook. Hey, ik zit ook nog op Facebook. Ja, nee, Facebook is voorbij onder de tieners. Ik vraag wel eens in een klas, wie heeft er nog Facebook? Nou, dan derde heeft nog Facebook. En dat is omdat ze dan oudere neefjes en nichtjes hebben of zo. En daarin laten we altijd de mooie wereld van onszelf zien. En op de volgende dia, ik vind mezelf een klein beetje grappig. Weet iemand toevallig waar het filter is om mijn onzekerheid te verbergen? We hebben allemaal prachtige foto's op Insta of Facebook. En wat laten we daar zien? Hoe prachtig ons leven is. Hoe perfect het is. Ik ben ermee gestopt om te laten zien wat er leuk allemaal is. Want ik zet er niet bij, dat heb ik misschien wel eens eerder gezegd, ik zet niet op Facebook, ja, balen, mijn vrouw is vandaag ongesteld. Zet ik er niet op. Om meerdere redenen. Niet dat de bank heel slecht slaapt, maar toch. Dat zet je er niet op. Want dat is niet leuk, daar krijg je geen likes, word je niet populair van. En likes, want dat is het verrotte, hè? Likes zijn verslavend. Als jij van tevoren wist dat je voor elke post 100 likes kreeg, dan is de lol eraf. Maar als je iets opzet en mensen gaan liken, denk je, oh, en wat gebeurt? Je krijgt even een kick. Oh leuk. En die kick, daar word je afhankelijk van. Daarom kijken we steeds op onze mobiel als er weer een buzzertje gaat, want misschien heb ik een like. Want dat voelt goed. Dat geeft namelijk een klein beetje dopamine. En dopamine is bij elke verslaving hetgene waar we aan verslaafd zijn. Dus social media zijn gewoon knetterverslavend. Als wij maar gaan zitten kijken of mensen ons wel leuk genoeg vinden. En het voelt leeg, want hé, we zijn een beetje verslaafd, als we geen likes krijgen. Halen we het maar snel weg, want ziet iedereen dat we maar 33 likes hadden. Dus we leven in een wereld die gaat om de buitenkant. En we doen daar knetterhard aan mee. Terwijl God zegt, als hij het heeft over dat hij ons gemaakt heeft, ik heb gezien hoe jouw binnenkant ontstond. Dat is wat daar staat, hè? Je beenderen, je nieren. Ik heb het gemaakt, ik heb het gezien. En ik heb er een verslag van gemaakt. Want jouw begin mag nooit vergeten worden. En wat we doen, is we gaan onszelf vergelijken. Als ik mijzelf vergelijk met een doener, dan faal ik keihard. Vraagt God dan van mij om een doener te zijn? Dat zou niet eerlijk zijn, hè? Tuurlijk vraagt God mij soms dingen te doen, maar hij zal niet vragen aan mij om al mijn energie te stoppen in doenerdingen. Om allemaal dingen maar voor elkaar te krijgen, van nul af op te bouwen en maar te blijven doen. Want God weet hoe ik in elkaar steek. Zou het dan niet gek zijn dat als hij tegen een goudvis zou zeggen, jij moet bergbeklimmer worden? Dat zou toch raar zijn? Dus tegen mij, aan mij zal hij niet vragen om als kern van wat ik doe, de dingen te doen waar ik gewoon in faal, waar ik in slecht in ben. Sterker nog, er zijn gebieden waar ik nooit zal kunnen pieken. En als ik daar op gemiddeld kom, is dat al een hele prestatie. En ik denk dat God niet zegt, loser, je komt maar op een gemiddelde, maar zegt, wauw, wat heb jij je ingezet om het gewoon goed te doen, verantwoordelijk te zijn. En C.S. Lewis zegt het heel mooi. Ik ben fan van C.S. Lewis. Ik heb luisterboeken voor in de auto. Ik vind het echt fantastisch. En Narnia is leuk, maar wat hij verder heeft geschreven is diep indrukwekkend. Over het lijden, over christen zijn, over God volgen. En hij zegt, niet iedereen is even slim. Waarbij slim niet een graadmeter is van goed of slecht. Hè? Maar de een heeft gewoon een hoger IQ dan de ander. En God vraagt niet aan iedereen om even slim te zijn. Maar God vraagt aan jou, en dat is de volgende dia, om gewoon zo slim te zijn als je kunt. Dat is wat hij vraagt. God vraagt aan mij niet een hardcore doener te zijn, maar om de dingen te doen zo goed als ik kan. En daar gaat het vaak mis. Want we hebben zoiets als de ziekte van het vergelijken. Waar ik kijk naar iemand die piano kan spelen en dat ik denk, wauw, dat kan ik echt helemaal nooit. Dat kan ik gewoon helemaal niet. En dan faal ik, want hé, dat kan ik niet. En misschien drummen, dit is serieus, ik ga vanmiddag, want ik ben hier toch in de buurt, via Marktplaats een elektronisch drumstelletje halen in de buurt hier. Eens kijken of ik dat kan. Misschien lukt het me wel. Maar misschien kan ik het helemaal niet. En misschien ga ik niet een kwart zo goed zijn. Maar is dat waar het om ging? Sinds wanneer is ons leven een wedstrijd? Maar die hebben we er wel van gemaakt, hè? We hebben er een wedstrijd van gemaakt. Wie is het beste? Wie is het beste? En mensen die goed zijn in iets, die verafgoden we. Zoals een... Ja, dat is wat in de wereld gebeurt. Kijk maar naar Messi, Ronaldo. He, voetballers die heel indrukwekkend tegen een bal kunnen schoppen. Maar dat is maar een aspect van wie ze zijn. Alleen dat is voor ons wie ze zijn. Weten we verder iets van Messi? Nou, amper, ja, hij kan goed voetballen. En het is een heel mooi verhaal. Maar God kijkt naar de binnenkant. Spreuken 28, 13. Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Dit is wat ik gemerkt heb in mijn team. Ik heb gezegd, jongens, ik kan dit niet. We hebben vorig jaar op opwekking een outreach georganiseerd. Zijn we met 3 bussen jongeren naar Almere gegaan om over Jezus te vertellen. Oh, ik vond het wel heel vet. Ja, vet hè? Jongeren die nog nooit over Jezus hadden verteld tegen een vreemde, zijn daar naartoe gegaan en gingen met appels het ziekenhuis in en er stond op Jezus geeft pit. Lachen toch? En er is iemand op straat genezen omdat een jongere uitstapte om te bidden voor iemand. Er is een vrouw die getraumatiseerd was omdat ze uit een gezin kwam wat de Holocaust had meegemaakt, een Joodse vrouw, die nu bezig is om Jezus te leren kennen en volgens mij zich liet dopen in de afgelopen tijd, omdat een jongere haar heeft aangesproken en over Jezus heeft verteld. Hoe vet is dat? Laat uw glorie zien, weet je wel? En toen we dat gingen doen, toen zeiden ze, Giovanni, wat ga jij doen? Maar ik was net bij mijn coach geweest en die zei, ik ga je niet helpen met wat je niet kan. Dus ze zeiden, Giovanni, wat ga jij doen? Ik zeg, helemaal niks. Oh? Ik zeg, als ik namelijk wat ga doen, ga ik jou teleurstellen. Word jij gefrustreerd? Dus dat ga ik niet doen. Ik zeg, en je hebt mij niet nodig. Jullie zijn echt beter dan dat ik ben. En toen zag ik al een beetje begrip. Ik zeg, maar wat ik wel ga doen, ik ga zorgen dat jullie in het programma zitten, dat jullie duidelijk weten wat je moet weten en dat de jongeren weten dat ze mee kunnen. Ik ga alles doen om te zorgen dat jullie kunnen functioneren, maar ik ga jullie niet helpen organiseren. En daarom is het zo gegaan. Alles was geregeld. Want ik bleef uit mijn valkuil. Ik ging mijn fouten niet verbergen, maar ik ging ze vermijden. Want waar ik achter kwam, is dat, en dit is best wel een beetje dichtbij voor mij, ik doe aan ADD. ADD is ADHD, maar dan hebben mensen van buiten hebben er minder last van. ADHD kennen we omdat het hyperactief is, maar dat is niet het probleem van ADHD. Het probleem van ADHD is dat je niet kan concentreren. Bij ADD heb je dus niet dat je zo druk doet, dus hebben mensen het niet door, maar je kan je nog steeds niet concentreren. Dus voor iets wat bijvoorbeeld het leren van een proefwerk of het doen van een taak, doen, daar komt hij weer, hè? Daar moet ik heel veel energie in stoppen om me te blijven focussen. En de helft van de energie gaat niet in wat ik moet doen, maar zit in dat ik moet blijven focussen. Dus het kost mij een keer zoveel energie om iets voor elkaar te krijgen dan dat het jou kost. En geloof me, dat is verrot. Dat is niet leuk. Daardoor doe ik aan uitstelgedrag, want ik word heel snel afgeleid. Een collega van mij, die weet het een beetje hoe ik in elkaar steek. En ik weet, wie kent de film Over the Hedge? Ja, daar is zo'n eekhoorn, hè? Ja, squirrel. Dus als ik met hem aan het praten ben, ik word afgeleid. Dan zegt hij alleen maar squirrel. En dan weet ik, oh ja, wacht even, we waren aan het praten. Dat is een nadeel, zo werkt mijn brein. Weet je wat nou het leuke is van ADD? Je kan multitasken. Ik loop in een klas en ik zie in mijn ooghoek een leerling zijn lichaamstaal veranderen. En ik denk, die gaat zo clearen. Dus ik kijk naar hem en ik zeg, doe maar niet. En hij kijkt echt, huh? Wat? Collega van mij, dan kunnen ze de tent afbreken. Een halve meter naast hem, hij heeft het niet door. Ik dacht altijd, doe normaal, let toch op man. Je ziet toch dat ze de tent afbreken. Je ziet hij niet. Want hij is geen ADD'er. Hij kan niet multitasken. Dus ik loop op opwekking met allemaal verschillende teams, een heleboel jongeren. En ik vind het leuk, want ik krijg allemaal prikkels. Het is net te eng dan met mensen. En dat werkt voor mij. En ik zie van allerlei dingen tegelijk. Want hé, ik heb ADD. En jullie niet. Of ADD'ers zijn een beetje creatief. Nou, dat vind ik leuk. Mijn vrouw is tig keer creatiever, dus het valt bij mij niet zo op. Maar soms kom ik daar weer best wel mee weg. En wat is nou het toeval? Ik zit in het onderwijs, waar het heel handig is om ADD te hebben, want leerlingen eisen toch mijn aandacht wel op. En ik zie van alles tegelijk. Ook als een leerling niet lekker in zijn vel zit. Ik loop op opwekking, daar heeft God mij een plek gegeven. En dat kan ik, want ik heb ADD. Ik kan een weekend lang, dat kunnen ADHD'ers en ADD's ook heel goed, hyperfocussen. Dus je kan, of dat is het nadeel bij ADD, ADHD, of je focust niet, of je focust totaal. He, dan zit je in een boek, en dan heb je dat boek ook in een dag uit. En voor de rest, oh, is er nog een wereld, dat idee. En ik ben een weekend aan het hyperfocussen op opwekking, dat is mijn kracht. En dat wist God, want God heeft mij gemaakt. Hij heeft mijn beenderen zien gevormd worden. Hij heeft mijn nieren gevormd zien worden. Hij heeft dat het geborduurd werd gemaakt. Dat heeft hij ook bij jou. Hij weet daar waar het zit. Hij weet hoe je in elkaar steekt. En hij weet waarom hij jou geroepen heeft. En daar waar hij mij voor geroepen heeft, is mijn ADD niet een probleem, maar een kracht. Dat is bijzonder. Alleen ik heb wel 47 jaar nodig gehad om erachter te komen. En serieus, daar ben ik soms met mijn kop tegen de muur gegaan. Dat was niet grappig. Maar God wist wat hij deed. En wij denken dat God ons alleen maar wil gebruiken daar waar het mooi is in ons leven. Wij denken dat daar waar het niet mooi is, daar waar het stinkt, dat God daar niks mee kan. En dan wil ik even naar een voorbeeld uit het leven van Jezus, waar het stonk. Volgende dia. Lazarus was nogal dood. En Jezus zegt, als Lazarus in het graf ligt, neem de steen weg, Martha. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Voor de duidelijkheid, het was daar warm. Lijk, 4 dagen, wil je niet bij zijn. Martha zegt gewoon heel vriendelijk, het stinkt daar nogal, dat wil je niet zijn. Dat is gewoon 4e dag, lijkenlucht, nogal. Dat doen wij ook waar wij zwak zijn. Hè? Zeggen we, Heer, doe maar niet. Dat vindt u niet leuk. Het stinkt daar, heren. Dat is mijn zwakke plek. Dat is mijn donkere kant. Dat kan u niet handelen. Dat is wat we doen. Net als Martha zegt, Heer, het stinkt daar. Zeggen wij in ons leven, Heer, het stinkt daar. Maar op de volgende dia zien we Jezus' reactie. En dat wisten we natuurlijk al. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorven kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten en met grafdoeken. Ik ben dan benieuwd hoe die naar buiten kwam. Ja, de halve mummie. Ja, een soort budget mummie, zeg maar. Hij was omwonden met een zweetdoek en Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Wat doet Jezus daar waar het stinkt? Hij zegt, laat mij erbij en ik breng leven. Dat is wat Jezus doet, als wij hem binnenlaten waar het stinkt. Dat wat we verbergen voor hem. Want hij vraagt aan ons, hè, mag ik binnenkomen? En als we zeggen nee, dan kan hij er ook geen leven brengen. Maar als we zeggen, Heer, ik weet dat het stinkt en ik ben er niet trots op. Maar dit is wat het is. Wilt u hier binnenkomen, dan is Jezus degene die daar leven brengt. En weet je, dan is Jezus ook degene die ons daar wil helpen om daar te overwinnen. Weet je, wat ik zei, hè? Ik doe aan ADD. Het probleem van ADD is ook dat je leeft in de seconde. Dus als er voor mij een verzoeking is, dan is die verzoeking alles wat ik zie. Want ik heb het grote plaatje niet. Want ik word op dat moment mijn aandacht wordt getrokken door dat. Dus ik heb dit gesprek met meerdere ADD, ADHD'ers gehad. En die zeiden, ja weet je, zonde is voor mij, verzoeking is voor mij echt mega. Want ik heb het grote plaatje niet. Ik zie op dat moment alleen maar de verzoeking. En daar heb ik moeten zeggen, Jezus, wilt u mij helpen? Wilt u mij kracht geven? Wilt u bij mij zijn? Daar waar ik waarschijnlijk mis zou gaan. Want Heer, dit is mijn zwakke plek. En dat is wat, denk ik, God wil doen. Daar waar wij niet sterk zijn, daar waar wij falen, daar waar onze zwakke plek ligt, waarvan hij weet, want hij heeft het vanaf het begin gezien. Dat we daar zeggen, Heer, help mij. Sta mij bij. En dan, dat wij ook, en dit is iets waarvan ik vaak zie dat het misgaat, dat wij onszelf kunnen vergeven dat we zwakke plekken hebben. Ik zei al, ik ben geen doener. En voor een deel komt dat omdat ik niet goed ben in focussen. Want ik heb ADD. En ik heb een groot deel van mijn leven gedacht dat ik lui was en dat ik geen ruggengraat had. Ja, en dat zei ik tegen mezelf, hè? Giovanni, je bent lui en je hebt geen ruggengraat. Want het lukte me niet. Ik faalde. Ik definieerde mijzelf door mijn falen. En dat zei ik tegen mezelf om mezelf een schop onder mijn achterste te geven om het toch te doen. Ah, voor een ADD'er werkt maar heel eventjes. Want daarna ben je de focus weer kwijt, komt er weer een eekhoorn voorbij en ga je weer wat anders doen. En ik definieerde mezelf door te zeggen, ik heb geen ruggengraat en ik ben lui. Ik ben achterkant, ik ben helemaal niet lui. Als het nodig is, werk ik 16 uur op een dag. Ik ben helemaal niet lui. Alleen ik krijg niet altijd uit mijn vingers, maar dat is wat anders. En het is niet dat ik geen ruggengraat heb. Ik ben gewoon snel afgeleid. Maar ik weet ook dat ik voor dingen ben blijven staan. als het nodig was. Ik ben bijvoorbeeld 10 jaar jeugdleider geweest. Nou, dat gemiddelde is 1 jaar, dus het is niet dat je zegt. En ik zeg het niet om op te scheppen, maar ik dacht, wacht even, hoe heb ik naar mezelf gekeken? En ik durfde de Jezus niet bij te laten, want ik schaamde me ervoor. En ik heb, nu ben ik erachter, een aantal dingen gekomen. En ik heb mezelf voor mijn kop geslagen met dingen die niet klopten. En ik heb mezelf moeten vergeven dat ik niet perfect ben. Ik heb mezelf moeten vergeven dat ik soms faal. Dat ik mensen heb teleurgesteld. Ik heb mensen vergeving gevraagd daarvoor. Maar dat vergeving vragen, dat was niet zo erg, want ik wist wel dat ik faalde. Maar dat ik zei, Heer, wilt u me helpen mezelf te vergeven? Daar waar ik mezelf zo ben tegengevallen. En weet je, als wij onszelf niet vergeven, dan zeggen we eigenlijk tegen God, Heer, laat uw vergeving ook maar zitten, want ik ga eerst mezelf nog een tijdje straffen. Uw offer was niet genoeg, uw liefde is niet genoeg. Ik ga eerst mezelf nog een tijdje straffen, door mezelf niet te vergeven, door mezelf op mijn kop te geven. En als ik daarmee klaar ben, hé, dan mag u mij vergeven. Maar zo werkt het niet. Toen Jezus aan het kruis ging, zei hij, het is volbracht. Hij zei, niet een goed begin is het halve werk. Ja, maar dat maken we er vaak van, hè? En dan wil ik naar de ene laatste dia. De ene laatste. Dit is waar we begonnen. Heer, u doet grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heer, u weet het alles. En God weet het alles. Hij kent het hout waaruit jij en ik gesneden zijn. Inclusief noesten. Inclusief rotte plekken. En weet je wat dan zijn reactie is? Dit vind ik bijzonder. Dit vind ik zo heftig. Dat is de volgende dia. Dit is het volgende vers. Dat God eigenlijk zegt, ik ben voor je en ik ben achter je. En ik verbind me met je. Ik leg mijn hand op je. Dat is wat God doet. Dat hij zegt, ik weet precies wie jij bent. En ik verbind me met je. Ik leg mijn hand op je. Mijn kind, ik zegen je, want je bent mijn kind. Dat is wat God doet. Heftig, hè? Bijzonder, hè? Dat met al ons falen, waar wij denken, oh, ik wou dat niemand het zag. Achter welke steen kan ik weg? Dat God, nee, mijn kind. Ik wil je buffer voor zijn, je stootblok achter. En mijn hand op je leggen. Ik wil jouw veiligheid zijn. Daar waar jij worstelt. Daar waar jij overal tegen aanschopt. Misschien wel tegen jezelf. Dat God zegt, maar ik leg mijn hand op je. Ik leg mijn hand op je. Dat is zijn reactie. Wetende alles. Bijzonder, hè? En ik kan er nog niet helemaal bij, als ik eerlijk ben. Maar ik wil het wel accepteren. En ik heb ook gezegd, Heer, u ziet mijn ADD. U ziet mijn zwakke plekken. U ziet mijn sterke kanten. U hebt ze daarin gelegd. Hé, dit is wat het is. Wilt u uw hand op mij leggen? En wat er dan gebeurt, is dat je in een stuk vrijheid komt, waarin je niet perfect hoeft te zijn. Waarin je niet hoeft te vergelijken. Maar juist omdat je mooi bent zoals je bent, zijn licht kan laten schijnen. En dat is niet het doel, hè? Het doel is dat wij zijn kind mogen zijn. Dat is het doel. Het gevolg is dat mensen hem in ons gaan zien. En weet je wat nou wat ik zo bijzonder vind? En ik vind het een beetje lastig om te zeggen, want het klinkt als opscheppen, maar ik ga het gewoon toch zeggen. ADD'ers zijn gemiddeld genomen goede public speakers. Het zijn mensen die kun je voor een groep zetten en die krijgen er wel wat uit. Ondanks de flauwe grapjes. En wat doet God met mij? Ik mag over hem vertellen. Hij gebruikt mij zoals ik ben. En hij gebruikt jou zoals jij bent. Als jij een doener bent, ligt waarschijnlijk daar jouw kracht. Ook in je getuigen zijn. Als jij een zorger bent, ligt daar jouw kracht. Ook in het dienen van hem. Als jij een denker bent, of een pionier, of een visionair, of wat dan ook. Daar heeft God jouw kracht gelegd. En daar ligt zijn hand op jou. En hij is voor je en hij is achter je. Want hij houdt van jou. De wet is voorgelezen, hè? Je las dat voor, dat het lam de enige is die de boekrol mag openen. En wat staat er op die boekrol? Wat staat er op die boekrol? Wat is het? Waarvoor was het lam nodig? Zou dat het boek des levens kunnen zijn? Waar onze namen staan, waar alleen door het bloed van het lam het mogelijk was dat onze naam daarin kwam. Het lam is de enige die daar waar in de hemel het voor een groot deel om draait tijdens wat daar gebeurt, hè? De boekrol met jou en mijn naam erop. Zijn vreugde toen hij aan het kruis ging. Jij en ik. Daar legt hij zijn hand op. En wat ik vanochtend wil vragen, is, en dat vraag ik altijd, de eerste vraag die ik zo meteen ga stellen, is of je gewoon zegt, hé, ik moet mijn leven aan Jezus geven, of ik moet leven teruggeven aan Jezus. Wil ik daar gewoon zo meteen een moment voor geven. Want soms hebben we ons leven gewoon weer teruggepakt. Of hebben we het nooit echt gedaan, nooit echt aan Jezus gegeven. Maar ook wil ik zo meteen vragen, als jij merkt, ik heb nodig dat God zijn hand op mij legt. Want ik weet, ik ben niet perfect, ik leef in een gebroken wereld. En daar pluk ik ook de vruchten van, ik ben niet perfect. Dat je jezelf mag vergeven. Dat je daarin Gods vergeving mag accepteren. Maar ook dat hij je kent. En je mag zijn. Het gaat niet, weet je, God roept niet jou bij wat je gedaan hebt of wat je niet hebt gedaan. De Bijbel zegt, hij roept je bij naam. Beseffen wat dat inhoudt? God roept jou bij naam. Niet bij wat je hebt gedaan of wat je niet hebt gedaan. Hij roept je omdat jij het bent. En dat we dat mogen gaan beseffen steeds meer. Dat als we dat gaan beseffen, denk ik dat er veel meer leven is. Maar dat we ook veel meer een getuige kunnen zijn. En dat wat we eigenlijk baden en wat ik ook nog gebeden heb, dat God zijn glorie kan laten zien. Want we zijn gewoon wie we zijn. Maar gemaakt, bedacht door hem met een prachtig plan. Zullen we bidden? O Jezus, Heer. Even voordat we verder gaan bidden, wil ik u gewoon bedanken. U bent bijzonder. Heer, u wist waar u aan begon toen u met ons begon. En u hebt zelfs toen al aan het begin gezegd, en ik ga ook, en ik maak af waar ik mee begin. Ik rond het ook af. Ik ga ermee door tot het einde, want ik wist waar ik aan begon. En ik ben niet een God die halverwege stopt. Heer, u wist waar u aan begon met ons, en u koos ervoor om niet alleen van ons te houden, maar ook de prijs te betalen. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. En als we zo gewoon bidden, dan wil ik gewoon toch de gelegenheid geven. Als er iemand is die zegt, weet je, ik moet gewoon mijn leven teruggeven aan Jezus. Of voor het eerst aan Jezus geven. En dat ga ik niet 80 keer vragen. Dus als je het wil, steek gewoon je hand op. En de reden dat ik het vraag is ook omdat God mij gezegd heeft. Ik wil dat je het elke keer als je spreekt, dat je het vraagt. Is er iemand? Oké. Dan wil ik de volgende vraag stellen. En dat is, als je merkt dat je ermee geworsteld hebt en je merkt, ik heb zo nodig dat God zijn hand op mij legt. Ook daar waar het stinkt. Ook in de kanten, de kanten van mijn leven waar ik anderen niet laat kijken. Wil je dan je handen op je schoot leggen met daarin jouw leven of misschien wel jouw falen, wat voor jouw gevoel je definieert? Je zelfveroordeling. Je ik ben niet goed genoeg houding, of dat je jezelf op je kop blijft geven, net zoals dat ik dat deed, om jezelf maar aan te sporen. Dat je het aan God geeft en zegt, Heer, ik wil het aan u geven en ik weet niet hoe, want soms is pijn, bekende pijn lijkt veiliger dan onbekende genezing. Maar dat je mag zeggen, Heer, ik geef het aan u. Mijn imperfectie, mijn misschien wel falen, mijn zelfverwijt, de aanklacht, de pijn misschien wel. Heer, ik geef het aan u en ik bid dat u voor mij en achter mij wil zijn. Heer, als een stootkussen als het leven weer op me afkomt. En dat u uw hand op me legt om mij te bekrachtigen, maar me ook te leiden. Heer, en u ziet wat in de handen ligt. Op dit moment vraag ik uw Heilige Geest om hierin te werken. Het ligt in onze handen, Heer, juist omdat we het aan u willen geven. We geven u de vrijheid om in deze situaties, in deze herinneringen, in deze emoties, om hier te komen met uw Heilige Geest. En op dit moment, en in de komende tijd, hier zo mee aan het werk te gaan, dat het ons niet meer bindt, maar dat het onze kracht wordt om te staan in uw liefde en af te leggen datgene waarvan u het eigenlijk helemaal niet vraagt dat we dragen. En zo zegen ik dit proces. En ik zie dat bij één of meer mensen, ik denk dat voor eentje heel specifiek is en voor nog twee, drie anderen het ook geldt, maar één iemand specifiek, dat je er zo mee verweven bent, zoals klittenband aan elkaar zit. Met hoe je naar jezelf hebt gekeken, hoe je jezelf verwijt, hebt verweten de dingen. En dat je zelfverwijt een deel van je is geworden, omdat hetgene is waar je mee, waar je ook ja, bijna een stuk van je identiteit aan verleent. Ja, je moet niet zeuren, ga maar gewoon door. En dit kun je toch niet, je faalt daarin. En je zo hard voor jezelf geworden bent, dat het hetgene is waar je soms aan optrekt. En het is geworden zoals een rits die in elkaar is geritst, een klittenband wat aan elkaar zit. Maar het maakt het niet dat het Gods wil voor jou is. En God zegt tegen jou, ik kan dit uit elkaar halen zonder dat je instort. Ik kan jou genezen zonder dat je omvalt. Ik kan de rits openmaken en dan zul je erachter komen dat de rits niet zijn stevigheid verdient aan waar hij aan de ene kant in gekoppeld zit, maar daar waar hij aan vast zit. En dat God dat mag gaan worden, meer en meer. En ik spreek ook over die situatie, spreek ik vrijheid uit in Jezus' naam. En daar waar de vijand beweegt om hierin mensen vast te houden en te binden, spreek ik vrijheid uit in Jezus' naam. Zodat Gods wil hierover zal geschieden. In Jezus' machtige naam. Ik proclameer vrijheid. Ik proclameer genezing. Ik proclameer leven daar waar het lijkt te stinken. Omdat Jezus binnen mag komen. Amen. Amen. Amen.